Is, je hebt een gast aan de lijn.
Ja, dat is Rudy de Meijer. En Rudy de Meijer is, als ik het goed onthouden heb, hoofd van de studiedienst van 1111.
Zoiets, ja, van 1111.
Zoiets van 1111, in ieder geval iets van 1111.
Ik ben eigenlijk adjunct-directeur van 1111 geworden intussen, maar dat is, maakt niet zoveel verschil.
Nee, in ieder geval iemand die goed op de hoogte is van hoe het bougeert in de wereld. Nu, we hadden hier daarnet al wilde speculatie, BRICS, maar die S is gewoon de S van het meervoud blijkbaar, hè?
Ja, eigenlijk is het een raar meervoud, want de afkorting is zelf de afkorting van de eerste letters van landen, hè, dus Brazilië, China, India en dan de C van China wordt dan ineens, komt ineens de S achter.
Ah ja, maar die S is niet ja. Senegal of Sierra
Leone. Nee. Eigenlijk zou je er ook nog een S moeten bijvoegen van Zuid-Afrika, dat er intussen ook bij is.
Ah, en vandaar dat dan volgende week, want daarvoor bel ik u, er een top doorgaat in Durban.
Ja, dus ze hebben al een aantal toppen gehad in Rusland, in India. En dit is eigenlijk een voorlopige sluitstuk in Afrika. Eigenlijk het enige Afrikaanse land dat momenteel bij de groep hoort, Zuid-Afrika. Maar het is ook zo dat er andere Afrikaanse landen bij zijn deze keer. Hè. Dus het is eigenlijk een groep landen die stilaan zijn samenwerking aan het organiseren is. En die dat toch wel samen doet. Of in gesprek met andere landen ook nu in Afrika. Omdat men heel sterk ook... kansen ziet in Afrika, denk ik, ook voor qua investeringen, handel enzovoort.
Ja, vooral vanuit China dan, zullen we maar zeggen.
Nu... Ja, het is China, maar ook India natuurlijk, Brazilië ook. Hè. Dus het is een beetje een raar samenwerkingsverband, maar toch niet onbelangrijk.
Inderdaad, de linken tussen China en Afrika zijn groeiende. En dan is het wel interessant dat die eens een keer allemaal rond de tafel zitten. Ik zag toevallig ook nog ergens een filmpje, een andere kijk op Afrika, het was in het Engels te doen, waarin dan gezegd werd dat 6 van de 10 snelst groeiende economieën in Afrika zitten of zo?
Ja, dat klopt, maar je moet ook rekenen, die groeien dan heel snel vanaf een heel laag economisch niveau natuurlijk. Hè. Dat is niet hetzelfde als bijvoorbeeld als China op dit moment nog altijd groeit met 6, 7 of 8%, dan gaat het natuurlijk over economisch veel, veel belangrijkere bedragen dan... dan als bijvoorbeeld Mozambique met 6% groeit. Maar het is natuurlijk zo dat een aantal Afrikaanse landen het momenteel economisch niet slecht doen. Onder andere ook een beetje aangetrokken door die grote economische groei in Azië, hè, waar zij toch voor een groot stuk ook leverancier zijn van grondstoffen en zo.
Mm-hmm. En is dat dan goed nieuws of is dat eigenlijk, moeten we dan ons hart vasthouden van op het gebied van duurzaamheid, milieu, mensenrechten?
Het is eigenlijk een beetje dubbel. Aan de ene kant, we moeten ons geen illusies maken als China op zoek is naar grondstoffen, dan spelen daar echt keiharde zakelijke belangen. Hè. Dat is heel duidelijk. Men maakt daar soms een beetje te gemakkelijk volgens mij het nieuwe gele gevaar van. Je ziet dat die bedrijven die vanuit China komen eigenlijk niet veel beter of niet veel slechter doen dan de meeste westerse bedrijven, Belgische of Canadese bijvoorbeeld. En dat ze toch ook wel in ruil gebeuren. Er dingen worden er wegen gelegd, worden er hospitalen gebouwd en zo. En de wegen liggen er ook echt. In die zin zijn een aantal Afrikaanse partners van ons ook. En of mensen die, Afrikanen dikwijls, toch wel blij met de nieuwe investeringen die daar gebeuren. Maar we moeten ons geen illusies maken. Het is niet om voor het welzijn van de gewone Afrikaan dat de Chinezen gaan investeren in Afrika, denk ik.
Nee, maar ik herinner mij inderdaad de laatste keer dat ik in Niger was, dat er in Niamey een tweede brug over de Niger werd gebouwd. En er was dan al een naam van een of andere beroemde president voor voorzien, maar iedereen noemde dat natuurlijk gewoon de Chinese brug.
Ja, het verschil soms met wat er uit de westerse landen of van internationale instellingen komt in Afrika, is dat de Afrikanen en de Afrikaanse regering die dikwijls heel lang moeten onderhandelen over allerlei voorwaarden met de westerse landen en dat er dan uiteindelijk toch niks van komt, terwijl er dan nu eigenlijk toch al hard vanuit de Chinezen wordt gezegd, dit en dat wordt, we krijgen in ruil voor wat wij doen in jullie land, krijgen we olie of krijgen we kobalt. Maar de dingen gebeuren dan ook echt dan met veel minder voorwaarden dan ze bijvoorbeeld opgelegd krijgen vanuit de westerse landen. En voor hun is dat in vergelijking, is het eigenlijk toch wel een vooruitgang in zekere zin.
Mm-hmm. Dan kan er aangepakt worden, zullen we maar zeggen.
Ja, er gebeurt alleszins van alles. Hè, want die top die nu in Durban gebeurt, op zich zal dat geen historische top zijn. Maar het feit dat die... Eigenlijk zijn het toch een beetje de grootmachten van de toekomst die daar heel stilaan niet alleen principeverklaringen aan het doen zijn gezamenlijk, maar ook zo wat gezamenlijke structuren aan het uitbouwen zijn, van rond handel, rond investeringen. Er is ook sprake nu van een BRICS-bank, waar dat men eigenlijk ook onderlinge betalingssystemen kan afspreken, en zo, waar dat men eigenlijk niet meer moet rekenen op de dollar of op het geld van de grote internationale instellingen. Dus op zich zijn ze toch wel heel sterk aan het knabbelen aan de macht van de oude mogendheden, vind ik. Dus in die zin is het voor mij misschien geen historische top daar in Durban, maar wel een historisch heel belangrijk proces.
Nu, het is de vijfde top, blijkbaar. Wanneer was de eerste? Heb u daar enig idee van?
Wij zijn de BRICS eigenlijk de eerste keer opgevallen in 2004, maar dat werd altijd door mensen uit de academische wereld over de BRICS gesproken, maar dat was naar aanleiding van een grote VN-conferentie, rond handel en investeringen, waar zij samen, er waren toen Brazilië, Rusland, China en India, alleen nog, dat ze een persconferentie gaven samen om te zeggen dat ze meer gingen economisch samenwerken in de toekomst. Dat was in 2004. Ik denk dat de eerste conferentie moet toch al wel een 6-7 jaar geleden zijn, denk ik. Dat was iets daarna, denk ik, in 2005 of 2006.
Ja, dus iets om in de gaten te houden?
Ja, absoluut. Ik denk, men moet er ook rekening mee houden dat dit is nu een groep van vijf landen eigenlijk. Maar je moet zien dat daar toch nog een hele grote groep... kleinere opkomende landen achter zitten. Men spreekt bijvoorbeeld van de Next 11, waar dan bijvoorbeeld landen tussen zitten zoals Indonesië, Maleisië en een aantal Zuid-Amerikaanse landen. En je ziet toch dat nu al eigenlijk de economische verbindingen tussen die landen aan het versterken zijn. Bijvoorbeeld Venezuela heeft geld gekregen van China. En levert daarvoor olie bijvoorbeeld. Hè. Dus, maar je ziet dat het netwerk tussen die landen echt sterker en sterker wordt en eigenlijk minder en minder verloopt via Europa of de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dus men is daar toch wel echt een beetje een nieuw economisch systeem aan het opbouwen. En dat is toch niet onbelangrijk. Ik denk dat reken er nog 5 of 10 jaar bij en dit zal echt in de machtsverhouding enorm gaan spelen in de wereld.
Nu, ik zei iets om in de gaten te houden, wordt het dan ook gedaan? Ik bedoel, zijn er ook bijvoorbeeld waarnemers van de EU of zo aanwezig daar? Of zijn het echt uitsluitend BRICS-mensen?
Ik denk dat het toch vooral BRICS-mensen zijn. Ik kan me voorstellen dat wanneer het in Durban is bijvoorbeeld, dat daar ook attachés van de Belgische ambassade of van de Verenigde Staten zullen aanwezig zijn. Hè. Die zullen daar zeker niet buiten gaan worden. Maar bij de interne besprekingen zijn het toch wel alleen... Alleen de BRICS en dan de landen die ze daar uitnodigen natuurlijk.
En hebben de BRICS een soort overkoepelende structuur? En dan een afvaardiging in bijvoorbeeld de Verenigde Naties nu niet, maar ik kan me voorstellen de Wereldhandelorganisatie of iets dergelijks?
Nou, voorlopig werken zij niet als een soort Europese Unie of zo. Hè. Dus zelfs niet als een echte als een vrijhandelszone. Dus ze handelen alleen in dat soort fora, maar het is toch duidelijk dat bijvoorbeeld... Een forum waar zij een heel belangrijke rol spelen, in de G20 bijvoorbeeld. Daar worden vooraf wel afspraken gemaakt en die spelen strategisch toch wel heel sterk mee. Dus in die zin, ook daar zie je dat de dingen stilaan veranderen. Hè. Men begint daar ook te spreken van een echte vrijhandelszone. Men is ook heel voorzichtig. Hè. Men probeert ook de rest van de wereld toch niet te veel te schofferen of te alarmeren. Dus men zegt zeker niet, we gaan het tegen dit of dat doen, maar je voelt toch wel dat men echt aan een intern systeem aan het werken is.
En ze hebben dan blijkbaar ook normen om mensen op te nemen. Zo. Men moet een groei van zoveel hebben, of weet ik veel wat, om tot dat clubje te mogen toetreden.
Ja, het is, de normen liggen natuurlijk al heel verschillend, hè, want je moet toch rekening houden als je de grote ontwikkelingslanden neemt, Brazilië, India, China, blijft het toch nog altijd als je naar economische macht kijkt, is het vooral China en de rest nog altijd. Hè? Want China steekt daar toch nog altijd een heel stuk bovenuit. Als je China bijvoorbeeld vergelijkt met Zuid-Afrika, is Zuid-Afrika toch nog altijd maar een dwerg eigenlijk in vergelijking met de rest. Maar men heeft zeker in die eerste fase nu toch vooral gezocht naar de grote landen die ook echt op wereldniveau verschil kunnen maken en die politiek ook heel sterk doorwegen. Hè? Dat is nu al zo. En zoals ik zei, rekenen er nog 5 of 10 jaar bij. En dan zal die macht nog veel sterker zijn.
Ja, en dan zullen ze ook met veel meer zijn.
Ja, dan zullen ze met meer zijn. Ik denk dat er dan ook een veel sterkere band is. Je ziet nu al dat de handel tussen de ontwikkelingslanden onderling enorm in belang toegenomen is. Hè. Dat zal nog voortgaan in de komende jaren, denk ik. De vraag is natuurlijk wat uiteindelijk nog de onderhandelingskracht of de aandacht zal zijn die naar de echt arme kleine ontwikkelingslanden gaat, hè, want die spelen in dit spel natuurlijk echt maar een figurante rol. Dat is, is niet altijd zoveel belovend natuurlijk.
Nee, die hebben dan hun eigen top, hè, van de minst ontwikkelde landen. Ik denk dat ik u daar ook al eens over aan de lijn heb gehad.
Ja, want dat was toen ook al een heel spel, omdat toen eigenlijk de discussie ging toen meer tussen de oude machten, Verenigde Staten, Australië, Europa en de BRICS aan de andere kant. En eigenlijk zelfs op hun eigen top kwamen die minst ontwikkelde landen er niet echt zoveel aan te pas. Dus dat was echt wel een beetje symptomatisch, denk ik.
Ja, een beetje zielig. Een top over hen, maar niet voor hen.
Ja. Maar zoals ik zei, het blijft toch wel wat dubbel. Bijvoorbeeld op die agenda van de top nu staat ook het investeren in voedselproductie. Hè, maar als je dan die documenten leest, ja, dan zie je dat aan de ene kant gaat men daar echt puur de commerciële toeren, dat men met grote Amerikaanse firma's gaat samenwerken om meer plaatselijke verwerking te hebben, wat op zich goed is. Maar wat dat heel weinig te maken heeft met bijvoorbeeld het oplossen van het hongerprobleem in Afrika, om maar iets te zeggen. Aan de andere kant zegt men ook wel, we gaan daarvan Brazilië proberen te leren wat ze gedaan hebben om daar toch een heel stuk de armoede, de extreme armoede achteruit te duwen via een soort sociale beschermingssysteem op gezinsniveau. Hè. Dus dat men toch aan de andere kant bezig is met hoe gaan we toch iets doen aan dat voedselprobleem. Natuurlijk als het zal gaan over de echte investeringen, vrees ik dat het leeuwendeel wel naar het eerste luik zal gaan. En dus het sterker verwerken van bananen en andere voedingsproducten ter plekke bijvoorbeeld. Maar dan toch nog voor de export.
Ja, dus de ideeën...
Het is een beetje dubbel allemaal, maar het is zeker een belangrijk feit.
Het exposé van Olivier de Schutter wordt daar nog niet echt gehoord misschien.
Ja, ik zou het ook niet onderschatten. Hè, want bijvoorbeeld op dit moment wordt ook altijd gezegd over China. Het wordt een van de meest vervuilende landen. Maar je ziet dat er binnen China toch ook van alles gebeurt. Men is daar met milieuprogramma's bezig. Men is bezig met het rijkdom, of het welvaartsniveau van de Chinezen zelf omhoog te duwen. Hè, om te kunnen steunen op een sterkere binnenlandse markt en zo. Dus men moet ook niet onderschatten dat daar van alles gebeurt.
En maar ik vind het zo moeilijk in te schatten altijd. Want ik hoor ook zoveel groene dingen over China, maar ik kan niet inschatten of dat nou holle praat is, of dat daar echt ook op het veld, op het terrein inspanningen voor geleverd worden.
Het is ook een beetje beide. Ik denk dat het voordeel of het nadeel van China is dat als er dingen echt beslist worden, dat die ook soms kunnen uitgevoerd worden, omdat het toch vrij strak gepland is allemaal. Dus er gebeuren ook wel echt goede dingen. Hoe ver dat die dan ook voortgezet worden in de buitenlandse politiek, dat is dan weer een andere vraag. Hè. Maar je moet nog zien, bijvoorbeeld, er wordt heel vaak gezegd dat de investeringen vanuit de BRICS soms nog slechter zijn dan wat het Westen doet. Ik denk dat niet. Er is ook wel bewijs om te zeggen dat veel van de dingen die zij economisch aanbrengen, beter aansluiten bij de economische systemen van de meeste ontwikkelingslanden, daar dus iets minder ver van af liggen dan onze economieën bijvoorbeeld. Hè. Dus in die zin is het toch wel is het belangrijk en is het toch ook niet allemaal negatief. Ik vind ook het feit dat deze landen een soort tegenwicht bieden tegen de toch redelijk almachtige instellingen die het Westen opgebouwd heeft, zoals het Internationaal Muntfonds en de Wereldbank, is een goede zaak, denk ik. Het is een, maar het is zeker niet allemaal roze geur en maneschijn. Er zal veel van afhangen wat bijvoorbeeld de Afrikaanse landen zelf in de schaal kunnen werpen. Hè. Je merkt dat veel contracten bijvoorbeeld met de Chinezen. Er zijn een aantal contracten die heel goed waren. Als je een goede regering hebt van een Afrikaans land, die goed kan onderhandelen en die een beetje de belangen van haar bevolking in het achterhoofd houdt. Voor hetzelfde geld heb je in andere landen heel slechte contracten. Hè? Dat hangt heel veel af van de kwaliteit van het bestuur in de landen zelf die met China werken.
Ja. Ik denk dat de Joost
mevrouw... De BRIC-landen, dat is toch een redelijk heterogeen clubje. Dus je hebt enerzijds China, een energie- en grondstoffenimporteur, anderzijds Rusland, waar dat eerder omgekeerd is. En dan ben ik misschien een beetje cynisch, dan denk ik, het komt er vooral op aan voor hen om juist in die bestaande instellingen een poot aan de grond te krijgen of daar meer beslissingsmacht in te krijgen. Dat vooral een eerste prioriteit is en dat de rest meer, ja oké, okay, samenwerking is goed en nog wat afspraken voor de cosmetica misschien.
Op dit moment spelen ze een heel dat vind ik een slim spel. Hè. Men is bezig met bijvoorbeeld oprichten van die bank, die zal morgen nog niet functioneren. Maar dat betekent dat men wel aan het werken is, bijvoorbeeld zoals ook een aantal Zuid-Amerikaanse landen, om een betalingssysteem te hebben dat los kan werken van de dollar en van de euro bijvoorbeeld. Dus men, maar tegelijk zegt men, oké, bijvoorbeeld een paar jaar geleden, of twee jaar geleden, zijn de Chinezen, wij willen wel geld geven om Europa te steunen in zijn crisis, maar we gaan dat niet rechtstreeks doen, wij willen dat via het Internationaal Muntfonds doen. En dan vragen ze natuurlijk een prijs daarvoor, dat betekent meer stemmacht in het Internationaal Muntfonds. Dus ze zijn eigenlijk op die twee sporen tegelijk aan het werken, ik vind dat bijzonder slim. Men is eigenlijk wat macht aan het bijkrijgen in de bestaande instellingen, maar tegelijkertijd toch wel, en dat... Men mag zich daar toch niet op verkijken. Hè. Dus men zit toch een stilletjes aan in een fase die verder is dan de gewone principeverklaring van wij zijn de grote ontwikkelingslanden en wij gaan samenwerken. Men is dat toch ook wel een beetje in de praktijk aan het brengen. Op een, als je denkt dat dat toch nog maar een 7-8 jaar echt bezig is. En in het begin was het natuurlijk vooral principeverklaring. Maar het gaat stilaan verder en het is toch wel echt reëel aan het worden. Hoor. Dus in die zin is het meer dan alleen maar een... Een soort, ik vind het toch meer dan alleen symbolisch alleszins.
Goed, we zullen het hierbij moeten houden. Bedankt voor uw beschikbaarheid op een zaterdag.
Geen probleem.
En u gaat naar Durban?
Nee. Dat is...
Jammer.
Ik woon ook niet in een BRIC natuurlijk. Hè. De B zou
kunnen staan maar u zou als observator vanuit non-profit.
De B zou kunnen staan voor België, maar ik denk niet dat wij die club thuis horen. Zo.
Maar iedere bal heeft toch een BRIC in zijn maag, hè?
Ja, dat wel. Ja,
dat is weer iets helemaal anders.
Dat is weer een andere discussie, ja.
De lachband, goed. Rudy, meneer De Meijer, tot bij een volgende gelegenheid.
Oké, bedankt, dag.